En hartelijk welkom allemaal in deze themadienst, dit avonduur, alle rust, nadenken over de artikelen van de geloofsbelijdenis. Zometeen vanzelf meer daarover. We zingen nu met elkaar als aanvangslied gezang 476 en daarvan vers 1. Eeuwig woord, u willen wij bezingen, God uit God en licht. Uit licht. 476, vers 1. In stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Allemaal namen voor de Zoon van God in lied 476 eindigend met Kind der Maagd, Immanuel. En zo komen we bij het derde artikel waar het vanavond over gaat in de serie over de apostolische geloofsbelijdenis. Als daar over hem gezegd wordt die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. We zingen met elkaar lied 132, gezang 132 in zijn geheel. Ik wil de geloofsbelijdenis nu ook eerst laten klinken in zijn geheel. En we stemmen dan zometeen in met het zingen van Psalm 72, vers 7. Het laatste vers van Psalm 72. We doen nu belijdenis van ons geloof. Verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En spreken ook hieruit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen, de vergeving van onze zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Laten we nu eerst samen bidden. En de aarde is een voetbank voor uw voeten. De volkeren stof. Wij zijn zo klein. Ten opzichte van u, onze Vader, Schepper. En tegelijk, u wilt ons zo nabij zijn. Zend uw Zoon naar deze aarde, deze wereld, dit leven van ons. Te midden van alle machten is Hij macht. Uw rechterhand. Uw kracht voor mensen. Redding voor ieder die zich aan Hem vasthoudt, in Hem gelooft. We danken U dat we met Zijn naam genoemd worden, gemeente van Jezus Christus. We bieden U, help ons nadenkend, ook vanavond in deze themadienst, deze leerdienst, nog meer te bevatten, of althans te vermoeden, van zijn grootheid en van de grootheid van uw daden gedaan in hem. Zegen ons in deze dienst. Open zelf uw woord voor ons. Help ons in spreken en in luisteren. Zo bidden wij u om de verlichting met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar een gedeelte uit Matteüs 1 en een gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Allereerst uit Matteüs 1, daarvan vers 12 tot en met 25. Het woord van God. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel, Sealtiel verwekte Zerubabel, Zerubabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eliakim, Eliakim verwekte Azor, Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matan, Matan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst 14 generaties, van David tot de Babylonische ballingschap 14 generaties en van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. De afkomst. De verwekking van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man, Jozef, die een rechtvaardig mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Zalig wie het woord van God horen ook van harte bewaren. Halleluja. Dan lees ik uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In 1561 Guido de Bret met een brief aangeboden in de tijd aan de koning. Ik lees daarvan artikel 18. Over de menswording van Gods Zoon. Wij belijden dan dat God de belofte die Hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft door zijn eigen enig geboren en eeuwige Zoon in de wereld te zenden op de door Hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden, door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen, met al haar zwakheden, maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een echte menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, moest hij ze beide aannemen om beide te behouden. Tegenover de ketterij van de wederdopers die ontkennen dat Christus van zijn moeder menselijk vlees aangenomen heeft, belijden wij daarom dat hij deel gekregen heeft aan het bloed en vlees van de kinderen, dat hij een vrucht van Davids lendenen is, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, vrucht van Maria's schoot, geboren uit een vrouw, spruit van David, scheut uit de wortel van Isaï, gesproten uit Juda, afkomstig van de Joden wat het vlees betreft, uit het geslacht van Abraham, aangezien hij het geslacht van Abraham heeft aangenomen en in alle opzichten aan zijn broeders gelijk is geworden, zonder te zondigen. Zo is hij in waarheid onze Immanuel, dat is God met ons. Voor we hier samen over na gaan denken, zingen we een stukje van het Magnificat, lied 66, vers 1 en 2. Gezang 66, vers 1 en 2. We sluiten straks aan op de prediking met lied 157 en daarvan vers 2 en 5. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We spreken vanavond over de incarnatie, zoals dat heet. De vleeswording van de Zoon van God. En ik denk dat het handigst is om zo gauw mogelijk alle verlegenheid daarbij voorbij te komen. Dat op allerlei manieren kun je er verlegen mee zijn. Je kunt er verlegen mee zijn in het contact met de islam. Die zegt van, dat zullen we nou beleven. God is opperwezen, hoog verheven. Hoe kom je erbij om te denken dat God zo nabij zou zijn? Je hebt gelijk een conflict met de synagoge, niet alleen over de vraag of Jezus de Messias wel is, maar ook als ze horen dat we hem belijden als mijn Heer en mijn God. In het Nieuwe Testament lezen en nazeggen dat wie Jezus ziet, in hem, door hem, de Vader ziet. Houden wij er wel maar één God op na? Of hebben we niet stiekem op die manier meer goden? Of doen we juist God, JHWH, niet tekort door op die manier over hem te spreken, over hem te denken, alsof hij te vergelijken zou zijn met die heidense goden van een Olympus of zo? Ja, dat zijn de goden die de heidenen kennen, goden die neerdalen en die als een soort superhelden hier aanwezig zijn, of die ook kinderen verwekken bij de mensenkinderen. En daar komen dan ook weer superhelden uit. Wat een vermenging van hemel en aarde. De Jood zal er gauw zeggen, poeh, nee. Zoiets zou toch God de Allerhoogste nooit doen? Nee, dat beweren wij ook niet, maar het komt er dan zo dichtbij. En de verlegenheid ook, uiteraard ten opzichte van de moderne mens, die zich alleen maar bezighoudt met de dingen die volgens hem verstandelijk, feitelijk kunnen. En zolang er nog geen natuurwetenschappelijk model is, dat er een geboorte kan zijn, een verwekking kan zijn uit een maagd, dan moeten wij onze mond houden. Het is een probleem wat je dan met het Jodendom weer niet hebt, want hun God is ook een God van wonderen. Verlegenheid misschien ook nog wel vooral op een hele andere manier, want als je dan vraagt, ja maar hoe precies en wat dan precies, dan weten we het eigenlijk ook niet. Hoe zit het dan wel precies? Ik proef ook in de verwoording van de geloofsbelijdenis dat men ook daar niet helemaal zeker is of het nu wel goed gezegd wordt. Die woorden ontvangen van de Heilige Geest, die zijn al eens veranderd. In het begin van de christelijke kerk zei men ontvangen door de Heilige Geest. En dat lijkt ook dicht bij Matthäus 1 te komen, dat we daarnet lazen. Maria, zwanger, uit de Heilige Geest. Maar later heb ik me toch gedacht, nee, dat lijkt dan toch inderdaad te veel op die heidense goden, die Olympus goden. En dat lijkt er dan toch te veel op alsof de Heilige Geest de plaats van een man heeft ingenomen, die dan Jezus bij Maria zou hebben verwekt. Zo plastisch kan het niet mogen, mag het ook niet worden voorgesteld. Of is zelfs godslasterlijk. In elk geval, toen heeft men ervan gemaakt, ontvangen van de Heilige Geest. Met andere woorden, het geheim blijft staan. Hij komt van de kant van de Heilige Geest. Hij was van boven. Maar hoe hij precies in de schoot van Maria kwam, dat blijft open. Het was door de werking, door de kracht van Gods Geest. Het was door de woorden van de Schrift. Het was door de woorden van de engel tot Maria. Maar verder vult men het dan niet in, want het blijft een geheim, een mysterie. Dus, maar gauw de verlegenheid voorbij. Het is een belijdenis van ons. Wij geloven dit. De incarnatie van de Messias, van de eeuwige Torah, van het woord dat van de beginnen was, van die oude van dagen, van die gestalte in hemelse gewesten. Laten we eerst nog eens luisteren naar hoe over hem gesproken werd in zijn voor mensen eigenlijk niet waar te nemen gestalte, maar sommigen zagen hem in een visioen. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag een man gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht leek een bliksem. Zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper. En zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen en ik alleen overbleef. En toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Zijn poging de Messias te beschrijven. En als ik dan vraag waar staat dat in de Bijbel, dan zal menigeen zeggen, zou eigenlijk Openbaringen moeten zijn, maar klopt niet helemaal, want hoe zit het dan met dat gezelschap daaromheen? Johannes had toch geen gezelschap om zich heen op Patmos? Nee, het is van Daniël. Want bij Johannes is het zo, maar inderdaad, dezelfde gestalte. En ik zag iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Zo wordt de Messias beschreven in de hemelse gewesten. In wat deze profeten horen, Johannes en daarnet Daniël, die zo horen over hem als een vorst die een gevecht heeft met andere vorsten achter de schermen van de wereldgeschiedenis en die dat gevecht bepaalt hoe het met de wereldgeschiedenis ook af gaat lopen. En zo zegt hij vaak, dat hoor je bij Daniël, je merkt het bij Johannes ook, er is eigenlijk maar 1 andere vorst die hem echt steunt, de engel, de aartsengel Michaël, de beschermengel van Israël. Zo wordt de Messias beschreven. Dus ook beschreven al ver voor de opstanding. Hij is, zeggen we dan, pre-existent. Hij bestond al lang. Ja, hij is er altijd geweest. Die verheerlijkte Christus die Johannes ziet, is niet anders dan die verheerlijkte, die heerlijke Messias die Daniël ziet. Het woord dat van de beginnen was, de Torah, door God gesproken, uit wie, door wie alle dingen zijn ontstaan. Koning der gerechtigheid. Melchizedek al was priester voor hem in Salem, toen er nog niet eens een volk Israël was. Toen Abraham nog maar net geroepen werd. Incarnatie hebben wij het over. De neerdaling, de indaling van deze geweldige gestalte uit de hemelse gewesten naar deze aardse geschiedenis, naar deze wereld toe. In deze geschiedenis van ons, geschiedenis makend. De hele Bijbelse boodschap gaat over dit komen. God wil wonen bij de mensen. En hij doet dat via deze zoon, Jezus, Jehoshua. Zet zijn naam uit in het Hebreeuws en je ziet de naam van God staan, J-H-W-H. Alleen één extra letter in het midden, J-H-Shin-W-H, de Shin van Shaddai, Almachtige. J-H-W-H, red, is heil, dat betekent zijn naam. Jezus draagt de gekroonde godsnaam, zeggen sommigen. En als je die Shin oplicht, de Shin ziet eruit als een soort kroontje over de naam J-H-W-H heen. En heel de Bijbel gaat over dat komen van de Zoon des Mensen, gaat over een God die bij de mensen wil wonen. En dat maakt geschiedenis. Hij creëert daarvoor een volk. Het komen van de Messias in deze wereld maakt een verschil, verandert alles onder de volkeren. Er wordt een compleet nieuw volk gecreëerd vanwege dit neerdalen, vanwege die incarnatie. De roeping van Abraham, dat is al de indruk van die incarnatie. De mensen die de groep Kerk en Theologie hebben gevolgd in de afgelopen tijd, die herinneren zich gelijk hoe Noordmans sprak over dat komen van Jezus in het hart van de geschiedenis, in het midden van de tijd, zoals we net gezongen hebben met het liedboek. Hij komt in het midden. En zijn komen geeft een enorme reactie, zoals er een reactie is als een helikopter neerdaalt op bij een meer. Dat geeft golven naar alle kanten. Zoals een steen in een vijver valt, het geeft golven naar alle kanten. Vanuit het midden denkend, de Messias die neerdaalt in de geschiedenis, wordt er van alles gecreëerd. Die golven, tot en met de laatste rimpel, is het ontstaan, het verschijnen in onze wereld, in onze wereldgeschiedenis van het volk Israël. Dat is zijn incarnatie. En denkend vanuit dat beeld begrijpt iedereen hier gelijk. We zijn gewend om chronologisch te denken, door de tijd heen te denken, maar iedereen begrijpt gelijk. Het is niet zo, als je zo'n steen in een vijver ziet vallen en je ziet die rimpeling aan de oever, dat je denkt van, hey, die rimpeling hier aan die oever, die verwekt die volgende rimpeling en die verwerkt die volgende rimpeling en die volgende rimpeling en verwerkt die golven en verwekt uiteindelijk die steen die daar in die vijver valt. Nee, andersom. Midden in onze wereld komt hij, midden in onze wereldgeschiedenis komt hij en dat komen van hem creëert al die golven, al die rimpels. Heel Israël is zijn geluid, is zijn golfslag. Dat Abraham geroepen wordt, dat is een geluid dat te maken heeft met wat daar in het midden aan zit te komen. En zij, Matthäus probeert dat ook duidelijk te maken in zijn evangelie, al gelijk in zijn eerste hoofdstuk. Zij, Abraham, Isaac, Jacob, het hele huis van Israël, huis van David, zij verwekken uiteindelijk ook de Messias niet. Op het moment dat de Messias komt, breekt heel die lijn en hoor je alleen maar dat Jozef, de laatste voor dat hele volk Israël, de man was van Maria, bij wie verwekt wordt de Messias. Zij verwekken hem niet. Hij wordt op een hele andere manier verwekt. Hij is van boven. Hij is van de geest. En hij komt tot het zijne. Zij zijn zijn geluid. Zij zijn zijn tent. Zij zijn de tabernakel waarin hij zal wonen. De hele tabernakel in Israël, de hele tempelgedachte in Israël, heeft daarmee te maken. Een God die wil wonen bij de mensen. En Israël zelf als een enorme tempel, tabernakel te midden van de volkeren der aarde. Of met een beeld uit Exodus. Een doornstruik te midden van allerlei andere struiken. Maar dan een doornstruik die geheel doorgloeid wordt door de vlam van de Heilige Geest, door God zelf. Op het moment dat Jozef weg wil lopen vanwege dit ontzaglijke wat er gebeurt, wordt hij erbij geroepen door de engel in een droom. Zegt, wacht nou even, Jozef, hier gaat het nou juist om. Neem degene die eigenlijk de oorsprong is van Israël, die de stichter van het huis is, neem hem op in je huis, want hij zal geboren worden als een baby. Deze Messias uit de hemelse gewesten, geboren als een baby binnen dat volk, dat huis dat voor hemzelf is gecreëerd. Zo wordt aan de ene kant Israël en zeker alle mannelijke potentie, alle menselijke kracht opzij geschoven en aan de kant geschoven. Wij verwekken de Messias niet. En aan de andere kant tegelijk wordt dat hele volk Israël opgeroepen om in zijn dienst te gaan staan. En dat is wat Jozef dan ook doet in alle gehoorzaamheid. God handelt in zijn Zoon die neerdaalt in de geschiedenis. En dat handelen van hem, alles wat er gebeurt in het leven van Jezus in die 33 jaar, dat heeft zijn impact naar voren in de tijd en naar achteren in de tijd. Dat Isaac geboren wordt uit een onvruchtbare oude vrouw, Sarah, dat is al de eerste echo vanuit het midden op die geboorte uit een maagd. Als je op die manier de Bijbel leest, verbaast het je ook niet meer dat Jezus geboren wordt uit een maagd. Nee, allicht. Al die wonderlijke geboorten, Sarah, Rebecca ook, Rachel ook, allemaal onvruchtbare vrouwen, Hanna. Al die onvruchtbare, al die wonderlijke geboorten, ze zijn alleen maar de echo die aan het ware geluid, aan deze geboorte, deze verwekking vooraf gingen. Je moet altijd vanuit het midden denken. Het is niet de glans van een Abraham of de glans van een David of van Davids huis die over het huis van Jezus, van Jozef, die over Jezus zelf valt. Nee, het is de glans van de Messias zelf, van Jezus, die over het huis van David en over Abraham valt. En alles wat je leest in het Oude Testament, het komt bij hem vandaan. Denken vanuit het midden. Israël is zijn vleeswording. De 33 jaar van Jezus zijn de kern, het midden van de hele wereldtijd. Ik zei net, je kunt er eigenlijk niet bij dat zo'n gestalte, zo groot, zo'n vorst uit hemelse gewesten geboren wordt. Maar dat gebeurt. Deze Messias wordt geboren. Concreter kan het bijna niet. Je kunt je er geen voorstelling van maken wat het voor hem betekend moet hebben. Hij, bij God vandaan, gewend aan die hemelse gewesten, om dan binnen te treden in de beperking van onze tijd en in de beperking van onze ruimte. Om daar geboren te worden onder Romeinse bezetting in Israël. Om daar geboren te worden in een stal in Bethlehem. Een baby te zijn, geboren uit water en bloed als wij allemaal. Maar dat gebeurt. Een daad van God. En op die manier verbindt deze koning, hè, Messias betekent koning, is de koningstitel in Israël, op deze manier verbindt deze koning der gerechtigheid zijn eigen bestaan met ons bestaan. Hij is geboren net zoals jij en ik. Hij verbindt zich met ons hele leven. En dat is ook van belang dat hij zijn ankers diep in deze schepping slaat en niet meer loslaat. Deel wordt van ons bestaan, om straks dit bestaan, als hij het gered heeft, maar dan zijn we al verder in de geloofsbelijdenis, dat bestaan mee te nemen weer naar de hoge en voor God. Voor altijd zijn wij dan met hem verbonden. Nooit kan dat dan meer stuk. Hij is voor ons Immanuel, God met ons die ons bestaan redt. En het betekent ook dat hij heel concreet geboren wordt uit dat meisje. Dat meisje in Israël. En ik weet niet hoe groot wij dat meisje moeten maken, maar ik denk dat we ze vaak te groot hebben gemaakt. De kerk heeft het in elk geval in de loop der eeuwen. Wij zijn er nog niet zo lang als protestanten. Pas een paar eeuwen. Maar de kerk der eeuwen heeft van Maria zo'n grote vrouw gemaakt. Zo'n Madonna met kind. Kan je eigenlijk niks mee bij als je deze woorden leest. Madonna met kind. Dat is dan de moeder die het kind draagt. En dat beeld is zo meegegaan in de kerk. Dat de moeder soms zelfs groter is dan het kind. Dat ook Maria wel onbevlekt ontvangen moet zijn. Dat je kunt bidden tot Maria. Dat de kerk zelf zich met Maria identificeert. Wij zijn Maria. En wij verwachten de Messias die komt op die manier of zo. Dan zijn eerst de mannen buitenspel gezet. Hun potentie deed er niet toe. En op een of andere manier poetsen we die vrouw dan zo op. Dat wij dan toch weer op de een of andere manier met onze potentie aanwezig zijn. Nee. Niet de vrouw draagt het kind. Dit kind draagt van meet af aan die vrouw, het meisje en in haar het hele huis van Israël. En zo zingt Maria daar ook over in haar Magnificat. Dat als hij komt, dan u hebt ons, hè, mij gered. Ze heeft het eerst over zichzelf als dienstmeisje, maar heel gauw heeft ze het over heel Israël als dienstknecht, dienstmeisje van die hoge majesteit. En hij zal laten zien aan heel de wereld dat Israël zijn huis, zijn tabernakel is. En wat de bedoeling is van het volk Israël. En ze redden van de Romeinen en ze redden van alle machten. Maria is geen Madonna. Maria is, voor zover ik weet, nooit in Rome geweest. He, Madonna, Romeinse naam, Latijnse naam, mevrouw betekent het eigenlijk. Dacht het niet. Zij heette gewoon Mariam. Mirjam. Hebreeuwse naam. Jodinnetje. Dus als die schilderijen van Madonna met kind iets betekenen. Of als ook kerkgebouwen die je soms ziet staan met één grote toren. En dan zo'n klein torentje ernaast ook. Hè, die afbeelding van Madonna met kind. Als dat iets betekent. Dan zou je in die vrouw dat Jodinnetje moeten zien. Of het huis van Israël moeten zien. Dat haar kind draagt. Dat de Messias in zich opneemt en aan de wereld geeft. In de allereerste plaats is die Messias redder van haarzelf. Van Israël zelf. Maar vervolgens is de Messias als redder voor de wereld. Zo zou je die vrouw, dit Jodinnetje, nog wel groot kunnen tekenen. Dan teken haar dan als de vrouw uit Openbaringen 12. Die vrouw met die 12 sterren op haar hoofd. Die vrouw die een geweldige gestalte is in de wereldgeschiedenis. En die op het punt staat, hè, daar in Openbaringen 12, haar kind te baren. En op het moment dat het kind gebaard wordt, staat daar die draak klaar om dat kind te verslinden. En dat lukt hem niet, want het kind is gelijk weg naar de hemel als in een oogwenk. En dan gaat die draak verder met het achtervolgen van alle die horen bij het huis van Israël. En vervolgens alle anderen die zijn naam hebben lief gehad en die leven met het woord. Nou, als je zo naar zo'n kerktoren kijkt, oké. Geboren uit de maagd Mirjam. Jodinnetje in Israël. Zo concreet is hij gekomen. Het laatste wat ik erover wil zeggen is, die hele indaling, neerdaling, zegt tegelijk ook alles over hoe de Heere, JHWH, is, met wat voor God wij te maken hebben. En Jezus weerspiegelt dat weer in zijn hele leven. Het is een God die zich over het geringe, over het kleine ontfermt. En dat zet voor ons altijd alles weer op zijn kop, want wij vinden dat niet logisch en wij denken op die manier ook niet over de goden. In allerlei godsdiensten zijn mensen juist bezig om zichzelf te verheffen, om dichter bij de hemel te komen. Als het kon, op te klimmen tot God, onze torens van Babel, wat voor torens dan ook. Tot in de rechts-orthodoxe protestantse kringen toe gaat dat. Dat zijn allemaal stadia, dopen kun je altijd nog wel, maar dan het hoogste stadium is dat je aan het avondmaal gaat. Hè? Dat gebeurt soms zo nog in die rechtse kringen. Dat is een soort opklimming van ja, dan moet je wel volmaakt zijn of iets dergelijks. Dat is dan niet anders dan bij zo'n Indiase goeroe die daar op zijn matje zit en mediteert in de hoop dat hij zo goed mediteert en zo transcendent wordt dat hij van zijn matje komt en omhoog gaat. Ja. Dat is de verkeerde beweging. Zo zullen we deze God niet tegenkomen, de God van de Bijbel. Want hij is nu juist de God die neerdaalt. Komen wij daar, is het daar leeg. Hij is hier. Hij ontfermt zich over het geringe, over de armen, over de ellendigen, over les miserables. En juist omdat hij naar beneden denkt, wordt daar beneden, bij die geringen en bij die armen, ook het meeste ontvangen. Want het woord loopt altijd naar beneden. He, geweldige midrash van Psalm 138. Dat het ook logisch is dat de verhevenen, de bergen, de toppen kaal zijn. Niets hebben. Want als er water valt, sneeuw. He, water, bevroren water als sneeuw. Het water smelt, het water gaat altijd naar beneden, daarboven blijft het niet staan. Het water stroomt naar beneden, in het dal, daar is de vruchtbaarheid. En zo zegt die Midrash, zo is het ook. God kent de verhevenen, die dichter bij de hemel lijken, die kent hij juist van verre. En hij kent de kleine en de geringe, die kent hij van dichtbij. Want in het woord stroomt hij zelf uit naar beneden. En daar waar mensen ellendig zijn. En daar waar mensen in alle ootmoed zich ellendig opstellen, ellendig, ex-landig, als balling, als uit het paradijs verdrevenen, daar in dat dalletje van ootmoed, daar blijft het water in staan. Daar kun je dan zomaar in verwachting raken door het woord. Zo hebben de middeleeuwse godgeleerden dat op een gegeven moment ook wel gezien. Van Maria, die is zwanger geworden door haar ootmoed. Door het woord dat in haar oor werd gefluisterd. Het woord dat stroomt naar beneden. En een hart dat wacht in ootmoed. Dat is lieflijk voor de Heer. Maar ik denk ook naar de letterlijk ellendigen. God is dichter bij de ellendigen van deze aarde. Dan bij de mensen die hem niet nodig hebben. Die zichzelf kunnen supporten. Het is een signaal dat God Israël schept en als slavenvolk uit Egypte haalt. We hebben het daar pas over gehad. Hoezeer dat geboorteuur van Israël uit die nacht in Egypte, dat slavenvolk, hoe dat hun identiteit voor altijd bepaalt. En dat ze daardoor nooit arrogant mogen zijn. Altijd moeten gedenken hun bevrijding, waar ze vandaan komen. Altijd als kleine onderdrukte mens, wetend wat het is om slaaf te zijn, degene die nog onderdrukt zijn en die nog slaaf zijn, tegemoet treden. Maar ik denk ook aan een Lucas, die heel simpel de woorden van Jezus vertaalt, zalig de armen. He, niet de armen van geest, maar hij zegt gewoon zalig de armen, de ellendigen. God is altijd dichterbij, de kleinen, de ellendigen en de geringen, deze God. En Jezus weerspiegelt dat dus. Hij is de weerspiegeling van JHWH. Hij draagt die gekroonde godsnaam. En heel zijn beweging is naar beneden. Hij is geen baas, hoog van de toren blazend. Hij kwam om te dienen. Met de catechisanten hebben we het pas uitgespeeld hier in de hofzaal. Toen we het erover hadden met catechisatie. Met die machtspyramide. Dat was leuk trouwens om te doen. Je hebt even met een hoop stoelen en tafels gewerkt, maar we hebben ze dus letterlijk een hele piramide laten maken. Eentje die helemaal bovenop stond en dan zo steeds lager tot helemaal aan het eind twee kindertjes die daar op de grond zaten. En vervolgens mochten ze allemaal op elkaar leunen. En vroegen we aan degene die daar bovenop stond hoe zwaar het was. Maar het was niet zwaar, want daar leunde niemand op hen. En vervolgens hebben we dat andersom neergezet. De piramide op zijn kop. Stonden daar heel hoog mensen en ze mochten weer allemaal op elkaar leunen. En toen vroegen we weer aan degene die daar in het midden zat, wat hij nu voelde. En hoe dat zag. Hoe dat eruit zag. Ik denk niet dat ze de catechisatieles gauw vergeten. Hoop het althans niet. Dit is exact wat Jezus doet. En zo weerspiegelt hij hoe God is. Kwam om te dragen. Hij met het allergrootste talent. Messias. Vorst uit de hemelse gewesten. Die niet kwam om te heersen. Maar die kwam om te dienen. En met dat allergrootste talent van hem, Zoon van God, drager werd van ons allemaal. Dat is zijn machtspyramide. En wie in hem gelooft, die gaat op die manier denken, die gaat op die manier kijken. Die wil dit soort machtspyramides ook niet meer, die gaat dat op zijn kop zetten. Van, als je veel talent hebt, betekent dat je veel verantwoordelijkheid kunt dragen. En er is daar onderop één die ons allen draagt. Daar kun je dan van genieten. Wij kijken omhoog naar God, maar we moeten misschien juist naar beneden kijken om God. Sinds hij door die incarnatie ons allen draagt. Amen. Thank you. We eindigen onze gebeden van vandaag met Luthers avondgebed. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. En blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, een collecte voor de diaconie en voor kerk en eredienst. En we zingen tot slot met elkaar lied 26, vers 3 en 4. Gezang 26, de laatste twee versen. zometeen aan de uitgang is er nog collecte voor de wijkkas. Ga nu alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.